Welkom bij de CoinVisie podcast, de show over visie op crypto en Web3 en de vertaling daarvan. Ik ben Ammar en dit is mijn co-host Tom.
Hallo.
En deze keer gaan we het hebben over het vervolg van de meest voorkomende misvattingen over Bitcoin. We spraken eerder al, Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Bitcoin is een piramideschema. Bitcoin is een Ponzi. Bitcoin is een bubbel en is te volatiel. Vorige aflevering tackelden we eigenlijk al deze, al vrij makkelijk. Maar om maar even op terug te komen. De intrinsieke waarde van Bitcoin zit natuurlijk in de kosten die je maakt om Bitcoin te produceren. Waarde is überhaupt subjectief. Je zou het kunnen zien als digitale schaarste, een saai metaaltje dat verstuurd is over het internet. Ja. Het is nog steeds onhackbaar 15 jaar later. En de onderliggende waarde zit in het netwerk. De incentives die miners en gebruikers hebben om deel te nemen aan het netwerk. Een piramidespel? Niet helemaal. Want als jij en ik gewoon Bitcoin naar elkaar overmaken, dan worden wij daar aan zich al beter van. En we hoeven niet andere mensen daar continu bij te betrekken, zoals bij een piramide. Een Ponzi? Er kan geen groter contrast bestaan. Ponzi is een grote black box. En Bitcoin is het meest transparante netwerk ter wereld. Ik snap dat als je er elke 4 jaar bij komt, dat je dan denkt van, hé, wat gebeurt er iedere keer? Maar als je uitzoomt, dan zie je eigenlijk dat het heel normaal is in de evolutie van geld om volatiliteit eigenlijk in zich te hebben.
Ja.
En helpt het inderdaad als je goed begrijpt wat geld eigenlijk is en hoe geld evolueert aan de hand van nieuwe technologie. Vandaag een vervolg. Eigenlijk vallen er nog 3 argumenten te maken die we vaak horen in deze volgorde ook. Die na het volatiliteitsargument komen. En dat is, Bitcoin is voor criminelen. Bitcoin is niet het eindstation en kan worden overgenomen door een andere crypto. En Bitcoin kan worden geband door governments. Dus om maar meteen erin te duiken. Bitcoin is alleen voor criminelen. Wat vind je daarvan?
Ja, kijk, je kan zeggen inderdaad dat criminelen gebruik maken van Bitcoin. En gebruik maken van het crypto-ecosysteem. En dat klopt ook. Net zoals dat criminelen ook gebruik maken van auto's om weg te vluchten. Het internet, e-mail om met hun partners te praten, et cetera. En daar kom je niet aan. Elke vorm van technologie of ontwikkeling wordt benut door criminelen. Net zoals dat andere gebruikers die geen slechte intent hebben, er ook gebruik van kunnen maken. En je kan kijken naar de ontwikkeling van paarden naar auto's. Kijk, een crimineel kan daardoor sneller wegkomen en misschien ontsnappen omdat hij een auto heeft. Maar om dan daarom het hele concept van auto's te gaan verbannen of te gaan ontwijken, ten koste van eigenlijk alle gebruikers die wel de baat ook bij hebben om een auto te gebruiken, klinkt niet echt heel realistisch. En ook echt iets wat je zou willen nastreven. En zo geldt het ook een beetje voor Bitcoin en crypto aan zich. Ja, het maakt het misschien in sommige contexten makkelijker voor criminelen om geld te verplaatsen over het internet. Maar daarnaast wordt het ook door, bij spreken, 99,9% van de gebruikers op een niet-criminele manier gebruikt. En is dat een veel belangrijker aspect van deze technologische ontwikkeling. Plus, geld zoals we het nu kennen, de euro, wordt ook gebruikt door criminelen en in nog een veel grotere mate dan Bitcoin wordt gebruikt.
Dus dat is wel een interessant haakje. Zwart geld wordt vaak benoemd, zeg maar, als geld dat niet traceerbaar is, of geld, zeg maar, dat wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Bestaat het niet als zwarte Bitcoin?
Je hebt wel concepten als een mixer bijvoorbeeld, waarbij Bitcoin eigenlijk in een mixer wordt gegooid en waardoor het niet meer te traceren zou zijn waar die Bitcoin vandaan komt. Terwijl juist het idee van Bitcoin is dat je eigenlijk elke Bitcoin precies kan herleiden tot zijn oorsprong van dat die gemined wordt. En welke andere tussenpartijen, welke wallets die daar in zijn leven eigenlijk heeft gezien. En daarin zou je kunnen stellen dat juist Bitcoin inderdaad veel transparanter is. Het is veel duidelijker te zien wat er met die Bitcoins gebeurt versus het 50 euro briefje wat je aan je maat geeft. Weet je, who knows waar dat geld geweest is en hoe je daar aan bent gekomen. Dus in dat opzicht is Bitcoin eigenlijk veel makkelijker te traceren en te achterhalen is dit soort van goede bitcoin of is dit bitcoin wat is gestolen of is gekoppeld aan een slechte criminele organisatie?
Ja, dus zoals zwart geld en al het geld eigenlijk, niet alleen zwart, maar ook wit geld, normaal gesproken in een hele grote oceaan van data zit, waar niemand goed zicht op heeft, maakt de blockchain en bitcoin maakt ervoor dat alle transacties aan surface levels liggen. Dus ja. Iedereen kan transparant, permissieloos, inkijken in de blockchain en al die activiteit zien. Dus het maakt eigenlijk de traceerbaarheid van geld, maakt het veel hoger. Ja. Maar niet zozeer de traceerbaarheid naar een natuurlijke persoon toe.
Nee.
En dat is denk ik wat het belangrijkste daarin is. En er zijn natuurlijk ook wel gewoon heel veel ontwikkelingen in het Bitcoin landschap en specifiek in crypto met bedrijven die zich specialiseren in chain analyse. Chainalysis denk ik daarvan, staat de Nederlander trouwens daarvan. En die kunnen en zijn in staat om adressen bijvoorbeeld te markeren, om heel diep op de blockchain terug te on-chain analysis, om terug te zoeken naar waar komt deze bitcoin vandaan, is hij in aanraking gekomen met wallets die wij associëren met criminele activiteiten. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon gebruikers. Wij als ecosysteem kunnen gewoon blockchain explorers, stel je bent in aanraking gekomen met een scam of met een persoon, dan kan de community daaraan een wallet of een adres eigenlijk markeren als pas op voordat je met deze dit adres in aanraking komt. Wat eigenlijk totaal onmogelijk is om vanuit de rol als gebruiker uit te voeren in de normale bankenwereld. Een IBAN-adres even vertellen van nou, die gozer die erachter zit, die is niet goed.
Foute jongen.
Ja. Foute jongen. Nou, in crypto is dat allemaal wel mogelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat het ecosysteem eigenlijk een stuk meer transparanter wordt, in ieder geval. En ik denk ook nog wel een belangrijk aspect hieraan is dat je weet precies hoeveel geld je uiteindelijk moet gaan traceren, want je weet dat er hoeveel bitcoin er in omloop is. En dat is wat in cash, in die hele grote oceaan van data,
geen idee.
Geen flauw idee. Er zijn zoveel printing presses, de machines die het geld drukken, in elk land zitten die op een andere snelheid. We weten niet hoe dat er in omloop komt. Hoe is het dan überhaupt nog mogelijk om het geld te traceren in die zin?
Klopt, en dat zie je ook dus wel in crypto juist heel veel gebeuren, dat een protocol wordt gehackt of er is duidelijk dat er een foute partij achter een bepaalde wallet zit bijvoorbeeld, hè? Dat dan ook de exchanges gezamenlijk ervoor kiezen om die bitcoin bijvoorbeeld of die crypto niet toe te laten op een exchange. Omdat ze gewoon kunnen zien, oké, dat komt van die wallet, dat hoef ik niet. Of, dat is foute currency om zo te zeggen. Ja. Dat komt omdat het gehackt is of we weten dat daar zeg maar foute partijen achter zitten. En dan worden die ook gewoon geweerd van zo'n exchange. En dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. En je zou denken, ja, maar dan kan je toch naar een andere wallet sturen en dan kan je het alsnog versturen. Maar dat is juist het mooie. Dat kan niet, want dan kan je zien dat dat weer uit die oude wallet kwam waar je niets mee te maken wil hebben. Dus per definitie wordt dan die nieuwe wallet waar het naartoe gestuurd is ook een wallet waar je zeg maar die je blokkeert.
Ja.
En dat maakt het juist zo interessant, ook voor zeg financiële instanties, maar ook dus bij spreken de politie, om het even zo te noemen, om op een specifiekere manier criminelen te kunnen achterhalen wat er gebeurt met het geld wat ze gestolen hebben, of überhaupt het geld wat ze gebruiken om hun praktijken te bemiddelen.
En eenmaal geïdentificeerd is geïdentificeerd, hè? Ik bedoel, er zijn 1 miljoen bitcoins die vastzitten in de wallet van Satoshi Nakamoto, de pseudoniem van iedereen kijkt daarnaar. Op het moment dat er activiteit is vanuit dat account, dan kijk daar een hele community naar. Dus er is een heel groot niveau eigenlijk van sociale controle in die zin. Stel dat er wallets geïdentificeerd zijn waar bitcoins in zitten, waarvan men weet, dit is crimineel geld. Dan zal uit ook de ogen van de community weer opgespeurd zijn.
Ja.
Dus ik denk als we hem ontleden, dan zou je kunnen stellen dat technologie altijd in staat is geweest om mensen te belonen voor hun activiteiten, maar ook voor mensen om in te zetten voor slechte activiteiten. Technologie is onverschillig, is indifferent. Je kan het vergelijken met elke andere technologie. En specifiek in blockchain, technologie met Bitcoin maakt de traceerbaarheid van activiteit alleen maar hoger.
Ja.
Alles is op internet. Dus ik denk dat überhaupt een technologie er niet voor kan stoppen dat criminaliteit naar beneden zou gaan. Ik bedoel, de aard van het beestje, de mens, die doet toch wat het wilt. En die zal altijd manieren vinden om technologie in te zetten om bepaalde doelen te bewerkstelligen. Net zoals dat nu gebeurt met cash en digitale transacties. Maar ja, die zitten wel in die diepe oceaan.
Ja, en om nou een hele interessante technologie, om het zo te zeggen, te gaan boycotten, omdat 0,01% van de gebruikers criminelen kunnen zijn. Ja, dan kunnen we een hele hoop technologieën gaan afschrijven, want dat is per definitie eigenlijk altijd het geval. Dus het is eigenlijk ook een hele slechte lens om doorheen te kijken naar wat crypto is en wat Bitcoin of crypto te bieden heeft aan de maatschappij.
Ja, absoluut. Lens is wel grappig, want cameratechnologie, als je dat gebruikt om slechte dingen te filmen of goede dingen te filmen, gewoon cameratechnologie.
Nee, klopt. En tegelijkertijd staan die criminelen ook weer op camera met videobewaking en whatever. Dus het heeft allemaal twee kanten.
Ja, ja, ja. Right. Dan gaan we door naar de volgende. Heel vaak als mensen in crypto stappen, en dat gebeurt vaak in bullruns, dus in momenten dat er heel veel aandacht op is en dat de prijzen omhoog gaan, dan zoeken mensen niet naar de investering in Bitcoin. Maar ze zoeken eigenlijk naar de coin die voor hun ook nog keer 2000 gaat. Of minimaal keer 50. En daarbij is het argument soms ook vanuit technologisch perspectief dat ze zeggen van, ja, maar deze coin die ik heb gevonden, die is echt beter dan Bitcoin. En die is sneller en die is decentraler en die is veiliger en noem maar op. En ze hebben daarbij ook het geloof, en dat zijn meestal buitenstaanders, dus die niet eens investeren in crypto, dat Bitcoin eigenlijk overgenomen kan worden door een andere coin. Wanneer is ooit in technologie een first mover uiteindelijk de marketwinnaar geworden?
Hmm.
Zou je eens misschien een klein beetje kunnen ontleden waarom in dit geval de first mover in Bitcoin waarschijnlijk wel de marketwinnaar gaat worden?
Right. Ja, kijk, ten eerste zou ik willen zeggen dat Bitcoin vervult een bepaalde rol in de hele soort van crypto space die je hebt. En daarin is het ook helemaal niet erg dat er andere coins, andere projecten kunnen zijn die een andere rol of een vergelijkbare rol vervullen. En het is niet alsof het een soort van one team takes all ideas of one protocol takes all ideas, waarbij Bitcoin de enige winnaar kan zijn. Weet je kan heel veel winnaars hebben naast elkaar en die kunnen allemaal hun eigen plekje vervullen in de space. Maar wat je wel hebt gemerkt over de afgelopen jaren is dat er een hele hoop soort van Bitcoin 2.0-achtige projecten zijn uitgekomen die proberen... Sorry?
De Bitcoin killers.
Bij wijze van spreken. En die hebben eigenlijk inderdaad altijd een paar argumenten van, ja, we zijn sneller of we kunnen meer dingen doen op de blockchain, meer opslag, whatever. Maar in de praktijk gaat het vaak dan weer ten koste van iets anders. Of kan je stellen van, oké, we copy en pasten nu een betere versie eigenlijk van Bitcoin. Dus we nemen heel veel over van Bitcoin, maar we passen een paar dingen aan waardoor het zogenaamd beter is. En dit hoort dus eigenlijk nu dan de grotere blockchain te worden. En dat is niet helemaal hoe het werkt. Want wat er ook heel belangrijk is aan een blockchain netwerk, aan het hele ecosysteem, is dat er een bepaalde vorm van vertrouwen in zit. Dat er, ja, wat je zei, decentralisatie in zit. Maar ook het netwerk zelf moet gewoon tijd hebben om te ontwikkelen. En Bitcoin in dat opzicht heeft de meeste tijd gehad eigenlijk om zichzelf te testen. Door het vuur te gaan, door mankementen te vinden en daarin weer verbeteringen te maken. Over time is het een heel solide netwerk geworden, wat je niet zomaar kan vervangen door een net iets betere of net iets andere versie van de blockchain op te zetten. En daaruit is ook gebleken dat heel veel van die projecten zijn gewoon gefaald in dat proberen zijn van die Bitcoin killer. Sommige bestaan nog en vervullen een andere niche of blijven ook gewoon doorbewegen. Maar Bitcoin als soort van paradepaard van crypto. Ja, die rol is hij tot nu toe in ieder geval niet verloren. Ik ben niet iemand die zegt van Bitcoin is gegarandeerd het eindstation voor crypto en niks komt erbij in de buurt. Maar tot nu toe heeft het wel gebleken dat het een hele sterke soort van fundamentele rol speelt in de space die je niet zomaar kan vervangen door net iets modernere technologie of net een iets ander verhaaltje.
Ja, ik ben het wel met je eens met crypto, of Bitcoin is niet het eindstation in crypto, omdat crypto heel veel use cases dient.
Right? Het kan heel veel dingen doen dan alleen maar een store of value zijn of een transactiemiddel.
Ja, als je kijkt naar wat er bovenop Ethereum wordt gebouwd, of de Solana's, Anos en noem maar op, zeg maar, dan heeft dat te maken met invullingen die helemaal niks te maken hebben met geld.
Nee, ofwel, maar of helemaal niet inderdaad. Het kan ook supply chain zijn, het kan infrastructuur van andere netwerken zijn, you name it.
Care, digital identity, authenticiteit, verifieerbaarheid. Het kan heel breed kan blockchain technologie worden ingezet. Als je kijkt vanuit het perspectief van digitale schaarste,
ja,
en dus echt zeg maar een monetair goed willen zijn binnen de wereld,
mm-hmm,
dan heeft Bitcoin een effect dat niet gekopieerd kan worden. En dat is namelijk de kracht van het netwerk. Je kan de source code kopiëren, je kan alles exact namaken wat jij zegt, en dan misschien zelfs de componenten toevoegen die het misschien nog beter zouden maken. Maar als je dat doet, moet je ook met een heel, heel, heel groot actief marketing team komen, die iedereen in het netwerk gaat overtuigen van het feit dat jouw coin echt beter is.
Ja.
En die kosten maken, dat lijkt mij zeg maar een heel onwaarschijnlijk geval. En ook echt die overtuiging erin krijgen dat dat wereldwijd doet. Want er is niet, we zeiden vorige keer al, een Chinese bitcoin of een Nederlandse bitcoin, een Amerikaanse bitcoin. Er is één bitcoin die al 15 jaar lang alleen maar sterker is geworden in het netwerk.
Ja.
In het protocol, in de software die wordt gedraaid, in het aantal nodes dat over de wereld zit, in decentralisatie, in veiligheid. En dat kan je niet kopiëren. Dus het is bijna een soort van alsof je een winnend team hebt. Je kan de beste spelers bij elkaar zetten, maar de spirit, weet je, dat wordt heel lastig. En dit is bijna dat ontastbare dat niet te kopiëren valt. En in het kader van digitale schaarste geld is Bitcoin onbetwist marktleider en first mover. En ik denk dat daar... Ik denk persoonlijk niet dat er een coin op de markt zal komen die Bitcoin binnen het kader van digitale schaarste over zou kunnen doen, dat netwerkeffect.
Nee, klopt. En ik denk dat daarin wat jij ook aan het begin zei, hè, dat die first mover effect daarop ook meespeelt. Het heeft, wat ik zei, de meeste tijd gehad om eigenlijk dat hele netwerkeffect op te bouwen. Want die decentralisatie, dat hele idee van dat overal op de wereld ergens wel een Bitcoin node draait, en dat er zoveel participanten zijn aan het netwerk, dat heeft gewoon tijd nodig. En je kan dus inderdaad een nieuwe technologie maken. Je kan goede incentives hebben waarom mensen kunnen deelnemen aan jouw blockchain. Maar dat neemt gewoon daar niet weg dat het netwerkeffect op zichzelf gewoon tijd nodig heeft om te ontwikkelen. Dus stel er komt een nieuw project uit. Het kan niet zo decentraal zijn als Bitcoin, omdat het gewoon nog een veel kleinere groep mensen is die zich bezighouden met dat netwerk. Of het nou een user zijn, nodes of developers, maakt even niet uit. Op alle vlakken zal het waarschijnlijk je zal inleveren op die aspecten van het netwerk. Dus je krijgt zogenaamd transactiesnelheid erbij bijvoorbeeld, of andere aspecten zijn beter, maar je levert per definitie daardoor ook in op dus bijvoorbeeld decentralisatie of andere aspecten, veiligheid.
Kijk, Bitcoin is een first mover, maar het werkt ook, hè.
Dus ja, daarom.
De first mover is geweest, die is gefaald. En die staat door andere technologieën. Dat wat beloofde in die 9 pagina's in de white paper, doet het vandaag de dag nog steeds, 15 jaar later. Dat is wel een hele sterke positionering. En ik denk dat heel veel investeerders, om maar zo te zeggen, in het crypto-ecosysteem ook vaak investeren en sparen apart van elkaar zien. Dus men investeert in andere coins, om maar zo te zeggen. Het kunnen kleine coins zijn, kunnen andere niches zijn binnen crypto, kan crypto of bitcoin killers zijn. Maar dat is vaak met het met de objective, met het doel om meer geld te maken om uiteindelijk ook weer terug te converteren in Bitcoin. Omdat Bitcoin dezelfde rol vervult zoals goud vervult ten opzichte van andere objecten. Dus zoals geld bijvoorbeeld. Net zoals in het verleden bijvoorbeeld naar goud. Omdat ze wisten, goud is het echte belangrijke dat dit papiertje representeert. Yeah. Jouw altcoin, jouw kleine coin, representeert een waarde. Maar uiteindelijk spaar je in Bitcoin. Je investeert er niet in, je spaart. Yeah. Dat is een fundamenteel verschil ten opzichte van andere coins.
Klopt, en ik denk dat dat hem ook zit in, ja, je benoemde net het idee van Bitcoin heeft zijn soort van belofte eigenlijk al vervuld. Dus de technologie had een bepaalde belofte die je maakt in die paar pagina's inderdaad. En het had een bepaalde mankementjes nog, dus soort van bepaalde kinkjes die er nog uit moesten worden gewerkt. En dat heeft hij eigenlijk allemaal een beetje al gehad. Tuurlijk, er gaat nog meer ontwikkeling ook zijn in Bitcoin. Maar de main technologie, die is er eigenlijk al. Terwijl heel veel van die andere projecten, dus die zogenaamde Bitcoin killers, maar ook gewoon andere projecten aan zich, die hebben nog allemaal heel veel beloftes die ze nog moeten waarmaken. Dus eigenlijk investeer je daarin in het idee dat het ooit misschien over een jaar, twee jaar, whatever, die belofte vervult en het waarmaakt en daardoor iets nieuws toevoegt aan de space. Terwijl dat is een risico die je eigenlijk neemt, en daarom kan je het meer een investering noemen, dat het hopelijk gebeurt, maar het zou ook kunnen dat het niet lukt, omdat ze een hele andere kant op slaan. En dat is met heel veel van de nieuwe projecten, hè. Het klinkt allemaal heel, heel leuk en het heeft hele grote beloften, maar vaak is er nog best wel een hele grote technologische soort van leap die ze moeten nemen om daar te komen. En dat kan jaren kosten. Er zijn bepaalde projecten uitgekomen in de afgelopen, zeg, 5, 6, 8 jaar, die eigenlijk nog steeds niet zijn waar ze 8 jaar geleden hebben gezegd dat ze naartoe bouwen. En dat is niet per se erg. Ik wil niet zeggen dat hè, iets een slechte stempel geeft aan die projecten. Maar het geeft wel weer dat er toch best wel een groot gat zit. Dus tussen van dit wat we zijn of wat we willen zijn. En wanneer zijn we dat ook echt daadwerkelijk.
Ja.
En Bitcoin in dat opzicht is eigenlijk al een hele lange tijd relatief stabiel in de technologie die het zegt dat het is. En het ook op een soort van een betrouwbare manier vervult. En daarom kunnen ook nu steeds grotere partijen soort van zich koppelen aan Bitcoin. Omdat het ook relatief een stabiel netwerk aan het worden is waar je op kan rekenen.
Stabiel. Het meest betrouwbare netwerk ter wereld. En ik denk dat je het goed zegt met die belofte van Bitcoin. Bitcoin en Bitcoiners en meer de vanuit de cypherpunks gedachte en zo, die beloven ook niet heel veel over Bitcoin, dat Bitcoin het nieuwe internet is en healthcare en ID en alles gaat oplossen en dergelijke. Het is iets dat we al kennen in een andere vorm.
Oh, het is
geld. Het is het waardeobject. Het is de store of value. Het is medium of exchange en de unit of account. Die vier stages, die kennen we al vanuit geld. En die kennen we vanuit goud eigenlijk, voornamelijk.
Mm-hmm.
Die referentie van Bitcoin is digitaal goud. Dat is de belofte. En die maakt die keihard iedere keer waar.
Ja.
En ik denk dat ze zeggen wel eens in start-up wereld van focus gewoon op één ding en probeer niet alles te doen. Ik denk dat Bitcoin wel heel goed doet zonder personeel en zonder CEO. Wat in tegenstelling tot heel veel Bitcoin killers natuurlijk. Die mystiek rondom Bitcoin.
Ja.
Hè, dat je nergens op kan schieten en dat je het niet kan stoppen. Dat is natuurlijk wel wat anders met andere kleinere coins. Hè?
Zeker, die hebben allemaal een soort van, wat je zegt, een CEO. Maar vaak is het eigenlijk een soort van founder of iemand die wordt gekoppeld aan soort van de eerste paar weken van die coin. En die vult vaak ook nog wel een grote rol in die space. Ondanks dat ze dan zeggen van ja, maar we hebben nu al honderden developers en we hebben een foundation, et cetera, et cetera. Ja, maar het zijn vaak nog wel voor het netwerk en het vertrouwen in het netwerk een soort van central point of failure. Waarbij je dan denkt van ja, oké, maar als hij eruit stapt of als er iets fout blijkt te zijn rondom die persoon, dan hangt het netwerk daar een beetje aan vast.
Ja.
En kijk, Bitcoin heeft ook de core developers, wat niet een mega grote groep is, maar het is dermate decentraal dat het niet meer terug te linken is aan, wij spreken dus één persoon of een zogenaamde instantie, foundation, whatever, die de basis van Bitcoin is. Als we die aanvallen, dan is Bitcoin klaar. Ja. Dat is gewoon niet zo.
Niet terug te linken aan een persoon, dus terug te linken aan een idee.
Right.
Laten we terugblikken, ja.
Mm-hmm.
Die vaak Bitcoin leren begrijpen, die gaan door bepaalde fases heen. En die fases zijn meer vanuit onbegrip, onwetendheid. En die gaan door Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Bitcoin is een pyramid scheme. Het is een Ponzi. Het is een bubbel. Het is te volatiel. Dit zijn koppen die de media echt fantastisch vinden.
Ja.
Bitcoin is voor criminelen. Dat is wat politici vaak heel leuk vinden om te zeggen. Bitcoin kan worden overgenomen door andere crypto's. Dat is eigenlijk iets wat investeerders, retail investors graag zeggen. Omdat ze gewoon meer geld willen maken.
Zodat hun paardje gaat winnen. Ja.
Het laatste argument dat vaak wordt gemaakt, en dat is, wordt in algemene zin vaak gemaakt, is dat Bitcoin kan worden geband, dus kan worden gecanceld door overheden.
Hmm.
En voor we daarop ingaan, toch wel even goed om dat om misschien te benadrukken. Het feit dat Bitcoin hier al is gekomen en dat overheden dit als een dit gekke, magische internetgeld eigenlijk, dat niet serieus moet worden genomen, maar wel zo serieus moet worden genomen dat het moet worden gecanceld, dat is eigenlijk al iets heel tegenstrijdigs. Dus
ja, klopt.
Je zou kunnen zeggen, als dit het laatste stadium is waar wat mensen eigenlijk tegen Bitcoin hebben, dat het eigenlijk al rete succesvol is.
Ja.
En om er gewoon meteen erin te duiken, ik denk niet dat overheden ooit aligned zijn geweest om überhaupt iets te verbieden. Ik bedoel, volgens mij mag je ook niet stelen en moorden en heel veel andere dingen doen die niet in de wet staan, die niet te handhaven zijn. Mm-hmm. Als we dan handhaven over zaken hebben, dan denk ik dat Bitcoin iets absoluut onhandhaafbaars is.
Überhaupt niet wereldwijd hebben samengewerkt om een bepaald iets tegen te houden, al is het technologie of wat dan ook, omdat in de praktijk zijn er altijd wel landen die er anders over denken, of juist een soort van opportunity zien om te denken van oké, maar als ik het wel aanbied, dan komen al die mensen naar mij toe, en dat zorgt weer voor een betere economie, of whatever het meebrengt.
Met Singapore, met een paar Afrikaanse landen, Argentinië laatst, kleine landen als El Salvador, die dat zien van we hebben de kleinste economie altijd gehad, stappen op dit moment in Bitcoin, op een Bitcoin-standaard gaan, kan een gigantische shift zijn voor de toekomst van ons land.
Mm-hmm.
Ze zien het inderdaad als een kans. Maar ik denk ook dat meer landen het als een kans zouden moeten zien dan dat dwaze pad bewandelen van het wegreguleren van Bitcoin.
Klopt, en ik denk dat het ook in heel veel gevallen een soort van een angst is eigenlijk, hè? Dat de oude garde, de bestaande financiële grootheden, de centrale banken, maar ook de rol van de overheid in het soort van beheren van geld, om het zo te zeggen, dat die eigenlijk bang zijn om hun macht te verliezen daarin, hè? De controle over het geldsysteem rondom hun volk, dat ze die kwijtraken. En nu Bitcoin zo groot aan het worden is en crypto, hè, als space zijnde daarin ook aan bijdraagt, dat dat gevaar steeds reëler wordt. Terwijl in de praktijk, ja, het is inderdaad misschien zogenaamd een oude garde die naar buiten wordt geduwd. En daarom vechten ze een soort van terug. Maar in de praktijk zou je zien dat eigenlijk, het gaat dan ten koste van ontwikkeling die ten behoeve is van het volk. Dus bij zo'n spreken, de banken worden er niet beter op, maar de gebruikers van geld wel. En dan moet je dus de afweging maken van wat vinden we belangrijker. En dan is het natuurlijk duidelijk dat natuurlijk ten behoeve van de gebruiker moet gaan. En niet de paar banken die nu aan de top staan van het huidige systeem.
Dat is natuurlijk ook wel heel gek om te merken. Ik bedoel, als al die argumenten niet meer werken van intrinsieke waarde en criminaliteit en zo, dan moet je als overheid eigenlijk een soort van presentatie naar je volk gaan geven over technologie.
Ja.
En dan val je terug op, nee, gebruik ons systeem.
Ja.
Duurder is, langzamer is en risicovoller is.
Ja.
Of gebruik het betere systeem, maar dat mag je niet gebruiken. Maar dat kunnen we ook niet tegenhouden. Wat denk je dat er gaat gebeuren?
Ja, en het is ook iets dat je in de praktijk, kijk, wij als westerse soort van mensen of in de westerse wereld, die nemen voor lief dat ons banksysteem zogenaamd werkt, En dat het zeg maar van ja, ik kan gewoon euro's versturen naar mijn vrienden en het is daar meteen en het werkt allemaal. Maar nu al, als ik ook geld vanuit bijvoorbeeld Nederland naar Canada wil sturen, weet ik uit eigen ervaring dat het goedkoper is om mijn geld, om dat geld via crypto te versturen naar die persoon in Canada, omdat ik mijn eigen bank ga gebruiken of een andere tussenpartij, zo'n money transfer-achtige partij. En dat geeft eigenlijk alleen maar aan hoeveel soort van, maar door de hindernissen die worden opgelegd door dus bij spreken de overheid of wat dan ook, dit hele proces ervan eigenlijk wordt tegengegaan, voor welke reden dan ook, wordt eigenlijk de technologie, zeg maar, wordt soort van geremd ten behoeve van het oude systeem. In plaats van dat het zich soort van erin adopteert, dat het systeem wordt geadopteerd, is het er tegen aan het vechten.
Ja.
En dat zal je ook merken in de landen waar dat heel erg sterk is. Bijvoorbeeld Amerika, hè, die nu het sterkste financiële systeem is van de wereld. Hè. De dollar is de world reserve currency. Die hebben het meeste verliezen, om het zo over te zeggen, als er iets als Bitcoin of crypto komt, die hun rol gaan vervullen of soort van market share wegneemt van hun. En
Ja.
daarom proberen ze er ook het hardst tegen te vechten. Maar eigenlijk graven ze daarmee alleen maar hun eigen gat,
Ja.
hun eigen graf. Want.
Stel dat we verder gaan, dus wel eventjes denken van het is de agenda van de overheid. Ja? Nummer 1, ban Bitcoin. Praktisch gezien. Wat
Right.
betekent dat? Volgens mij betekent dat in eerste instantie ban de exchanges. Dus
Coinbase.
de Coinbases,
Binance.
die uit Nederland moest vertrekken, Kraken en Bybits, noem maar op, zeg maar. De
Ja.
manier waarop fiat geld via iDeal of een bankoverschrijving en creditcard kan worden omgewisseld voor crypto geld zoals Bitcoin.
Ja.
Die hebben gewoon een zetel in, bij de KVK, zeg maar, die staan ingeschreven. Dus die kunnen ze cancelen. Je kan vast al je customers nu vertellen dat je niet meer actief bent en verder.
Right.
Maar volgens mij gaat de ban maar tot zover. Want als je verder kijkt, ze kunnen niet stoppen dat er geen nieuwe bitcoins in het systeem komen. En dat komt omdat ze dat op een hele gecoördineerde manier zouden doen, waardoor ze het met z'n allen over de hele wereld met elkaar eens zouden moeten zijn. Want anders is er altijd een miner die gewoon bitcoins mint. Dus dat kan niet. Je kan ook niet stoppen dat bitcoins onderling worden verstuurd naar personen. Dus mensen die al actief zijn op dit netwerk kunnen al bitcoins blijven versturen,
Zolang ik internet heb,
zolang ze internet hebben. Nou, ik moet zeggen dat het ook niet helemaal onmogelijk is dat het internet uitgaat, maar het is wel een. Nou, ik
Er
zal
zijn
wel
wat grotere problemen dan alleen maar het Bitcoin-netwerk die niet werkt.
internet uitgooien. Maar ik weet wel bijvoorbeeld in India, zeg maar, gebeurt dat, hè? Gewoon op plekken, zeg maar, wordt het internet eruit getrokken en is het gewoon eventjes stroom is weg, snap je? Dan wordt het wel lastig, inderdaad. Invloed van de overheid kan niet binnen het Bitcoin-netwerk komen. En je zou kunnen zeggen, ja, maar als mensen of bedrijven Bitcoin niet meer accepteren als betaalmiddel, dan zou dat kunnen. Maar aan zich, dus tussen wallets, Bitcoin van mij naar jou of van mij naar het bedrijf dat zegt van, nou oké, ik mag niet officieel accepteren, maar ik accepteer het wel gewoon in deze wallet, dat kan niet stoppen. Dus ik vraag me ook eigenlijk echt af, zeg maar, van wat is de strategie achter het cancelen van Bitcoin zoals China heeft geprobeerd en toen weer niet. En India heeft geprobeerd en toen weer niet. En Amerika heeft geprobeerd, is aan het proberen en waarschijnlijk dan weer niet. Wat is de strategie? Ik denk eigenlijk dat het een soort van tijdkoop is of zo. Het is een andere agenda in ieder geval. Want
Het is
ik
een
denk
soort van Hail Mary.
van dit is niet te cancelen. Je kan het niet uitzetten.
Nee, het is een soort van Hail Mary, een soort van laatste redmiddel om te proberen om eigenlijk hun bestaande macht te behouden. Dus je wil zeggen van, hè, wij zijn nu de baas over het geld in dit land en we zien een soort van vijand daarin en we doen er alles aan om het te blokkeren. En wat je aan het begin ook zei, van kijk, je kan er wel wetgeving tegen schrijven en je kan het wel illegaal maken om er gebruik van te maken. Maar dat wil niet zeggen dat mensen daar ook naar luisteren. Of andere manieren vinden om dat toch te gebruiken zonder dat de overheid het kan vinden. En dat heb je in het verleden ook wel eens gezien in andere landen waar bijvoorbeeld de valuta heel slecht ging met het financiële systeem. Was het vaak zo dat dan de inwoners van het land probeerden om hun geld in te ruilen voor andere valuta's die wel beter waren. Dus vaak de dollar in die tijd.
Ja.
En werd bijvoorbeeld de peso werd omgeruild voor dollars zoveel als ze konden. Omdat ze wisten van ja, anders is morgen mijn geld nog minder waard.
Ja.
En wat gingen dan die landen doen? Die gingen verbieden dat mensen hun geld mochten omzetten naar de dollar. Omdat ze merkten van ja, al het geld verdwijnt. Maar waar het alleen voor gezorgd heeft, is dat die mensen, dat er een soort van zwarte markt ontstond. Hè? Dus in plaats van dat het gewoon gereguleerd werd, en dat zelfs de overheid bij spreken nog gewoon een belasting over kon maken, ging het naar een soort van zwarte markt, waarbij de wisselkoers ietsje slechter werd voor de gebruiker, maar nog steeds meer waard was om die, toch die exchange te doen, omdat ze wisten van ja, in de praktijk heb ik er meer aan dat ik een iets duurder betaal voor die dollars, dan dat ik helemaal geen dollars heb, bij wijze van spreken. En je duwt het eigenlijk alleen maar naar de criminaliteit toe, door er zoveel belemmeringen aan te hangen, in plaats van dat je het gewoon adopteert en iets mee probeert te doen in jouw samenleving, dat het ten behoeve is van jouw volk, in plaats van ten behoeve van mijn macht en de soort van de positie die je nu hebt.
En dat gaat er ook over in hoeverre kan je het ook echt, je kan het legaal en voorspaar maken, zeg maar, en daar heb je het over. Inderdaad, dat kan je doen, maar in hoeverre is dat in de praktijk ook haalbaar?
Right.
Toen ze goud cancelden, dan kan je ervoor zorgen, zeg maar, dat je letterlijk het goud afneemt van de mensen. Maar ja, als je met goud aan het reizen bent op Schiphol bijvoorbeeld, kunnen ze je koffer openmaken of ze kijken naar je oorbel of iets dergelijks, ze kunnen het goud van je afnemen.
Mm.
Is al virtueel. Dus iets virtueels onzichtbaar wegnemen is al een stukje lastiger.
Klopt.
En daarbij zijn er natuurlijk ook wel een autoriteit die je hebt. Je kan autonoom besluiten over jouw bitcoin. Jij weet waar het staat en de strategieën daaromheen, zeg maar, die zitten in jouw hoofd.
Ja. Dus,
en dit op schaal doen lijkt mij best wel een lastige taak, zeg maar, voor ambtenaren.
En daarom denk ik ook niet echt meer dat het is niet echt meer een heel legitieme zorg die ik of de space heeft rondom crypto. Vooral nu je ziet dat dus partijen als BlackRock, hè, de grootste money manager van de wereld, hele grote Amerikaanse financiële instantie, zich ook verbindt aan crypto door middel van het aanbieden van een Bitcoin ETF, kan je stellen dat grote instanties ook beginnen te accepteren dat het iets is wat er gaat blijven. En dat overheden er niet heel veel aan kunnen doen.
Ik denk dat het argument al passé is. Ik bedoel, ik word dagelijks wakker op Twitter en dan zie ik dat de ene naar de andere bank al Bitcoin accepteert. Volgens mij is het de vierde grootste bank in Duitsland heeft gisteren ook weer gezegd van hey, wij accepteren Bitcoin. De Bitcoinprijs is dit jaar 5100, dus 5100% omhoog gegaan, omdat het volk ziet dat hun eigen currency niet werkt.
Mm.
Stappen dus over naar Bitcoin. De president die daar nu is gekozen is pro-Bitcoin. Dus er zijn, BlackRock wat jij terecht zegt, zo zijn er ook nog de VanEck en de Fidelity's. Mm. Wereld. Dus de grootste instituten eigenlijk, die kijken al verder dan deze 8 misconcepties over Bitcoin.
Ja, en ook, het is ook de tijd. Hè. Kijk, in het begin is het allemaal nog nieuw. De technologie is een nieuw concept, dus mensen moeten eraan wennen. En dat is ook logisch. Maar wat je nu vaak elke keer hebt, is dat in die soort van adoptiefases waar je ook doorheen gaat, al die mensen opnieuw tegen diezelfde bedenkingen aanlopen en eigenlijk gewoon die informatie moeten horen een keertje en vooral een keer het tegengewicht moeten krijgen tegen de koppen die ze lezen in de krant of weet je, de soort van one-liners die ze in het verleden een keer hebben gehoord rondom crypto en bedenkingen die ze zelf hebben gehad of die ze mee hebben genomen rondom Bitcoin die eigenlijk helemaal niet gebaseerd zijn op waarheid, maar gewoon puur angst of gewoon mensen die misconcepties hebben.
Misinformatie.
Nee.
Een mooie invite voor onze luisteraars en daarbuiten. Mocht je echt willen leren hoe Bitcoin werkt, deze misconcepties één op één te weten te counteren als je die behoefte voelt, maar in ieder geval wil weten van hoe werkt Bitcoin eigenlijk, waar kan je dat leren? Ik denk dat dit de CoinVisie podcast voor deze week weer was. Ik bedank jou, Tom, voor je waardevolle inzichten. En ik denk dat we genoeg gespreksstof hebben om over crypto in ieder geval door te praten. Maar zeker ook over Bitcoin in 2024.
Zoals zeker. All right.